openen ook vanmiddag Gods heilig woord in 1 Timotheus 5 en we vervolgen het hoofdstuk. We lezen nu met elkaar 1 Timotheus 5 vanaf vers 17 en dan lezen we door tot en met vers 25. Dus vanaf vers 17 lezen we 1 Timotheus 5 nu uit.
Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet mijlbanden, en de arbeider is zijn loon waardig. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen. Bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkorene engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid. Leg niemand haastelijk de hand op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Bewaar uzelf rein. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en om uw menigvuldige zwakheden. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voort tot hun veroordeling, en in sommige ook volgen zij na. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar, en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden.
Het gebeurt wel eens, geliefde gemeente, dat je een huis binnenkomt tijdens een bezoek of andere gelegenheden en je een bordje ziet met verschillende horizontale balkjes waar verschillende teksten op staan afgebeeld. De zogenaamde huisregels. We vinden het zowel binnen de kerk als buiten de kerk. Regels als, in dit huis hebben we elkaar lief. In dit huis laten we elkaar uitspreken. In dit huis, jongens en meisjes, ruimen we onze spulletjes op. Huisregels. En ergens is dat heel horizontaal. Want als de Heere niet woont in zo'n huis, dan kunnen we elkaar ten diepste ook niet lief hebben zoals het hoort. Nee, waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Het moet altijd weer bij de Heere vandaan komen. Maar wat is het rijk, wanneer we de Heere mogen kennen en dat ook gestalte krijgt in ons gezinsleven, en dat we dan inderdaad huisregels hebben. Hele gewone omgangsvormen. Wel met eerbied gesproken, dat geldt nu ook voor het huis van de Heere. Ook in het huis van de Heere gelden regels, huisregels. Ook met betrekking tot hen die dienen in de dienst aan de Heere. En daarover gaat het vanmiddag. Het gaat opnieuw over ambtsdragers, maar niet alleen over ambtsdragers. Het raakt aan iedereen vanmiddag, hier in de kerk en ook degene die met ons vanmiddag weer verbonden zijn, nu of later. We luisteren met elkaar naar 1 Timotheus 5, zoals we dat samen hebben gelezen, vanaf het 17e tot en met het 25e vers. Het zijn de resterende versen van dit hoofdstuk. Als de Heer het geeft, hopen we het boekje wel uit te behandelen, ondanks dat het straks adventstijd wordt. Maar vanmiddag staan we stil bij 1 Timotheus 5 en dan de laatste versen van dat hoofdstuk. Ik schrijf als thema boven de verkondiging heilige huisregels. Heilige huisregels. En we letten op drie gedachten. Allereerst hoe ambtsdragers te waarderen. We hopen namelijk te zien in vers 17 en 18 hoe we onze ambtsdragers kunnen eren en waarderen. Hoe ambtsdragers te waarderen. In onze tweede gedachte letten we erop hoe ambtsdragers te corrigeren. Want daarover schrijft de apostel in vers 19 tot en met vers 21. Ambtsdragers moeten soms ook worden gecorrigeerd. In onze laatste gedachte staan we stil hoe ambtsdragers te selecteren. Dat zijn dan de resterende versen, vers 22 tot en met vers 25. Hoe ambtsdragers te selecteren. Hoe moeten ze gekozen worden? Op basis waarvan? Hoe hoort dat te gebeuren? Dus allereerst hoe ambtsdragers te waarderen In de tweede plaats te corrigeren en tot slot te selecteren. En dat alles onder het thema heilige huisregels. Ja, vanmorgen hebben we ook al enkele van die huisregels gehoord. Het ging over weduwen. Ja, zei Paulus, het moeten in de zin van 1 Timotheüs 5 wel echte weduwen zijn. En een echte weduwe, zo hebben we gehoord met elkaar, was in de zin van 1 Timotheüs 5 niet een weduwe die nog vermogen had waarop ze kon leven. Het waren ook niet die weduwen die nog kinderen hadden en kleinkinderen die voor haar konden zorgen. Nee, in de zin van 1 Timotheüs 5 ging het om weduwen die niet in hun eerste levensonderhoud kunnen voorzien en weduwen die niet terug kunnen vallen op kinderen en kleinkinderen. Het waren die weduwen die moesten rekenen en ook zouden kunnen rekenen op de hulp en de zorg van de gemeente. We hebben ook gehoord dat weduwen dienstbaar kunnen zijn in het Koninkrijk van God. Een weduwe kan zich verdienstelijk maken, bijvoorbeeld door bezoekwerk af te leggen in het midden van de gemeente. Heel waardevol. En we hebben ook gehoord en gezien welke eisen Paulus dan stelt voor de weduwen die in de vroege kerk dienst hebben gedaan. En nu vanmiddag vraagt de apostel onze aandacht voor ambtsdragers. Zij die de kerk regeren. En dat is een belangrijk gedeelte gemeente dat voor ligt. We hebben daar eerder bij stilgestaan toen we stilstonden bij het derde hoofdstuk. Maar de apostel acht het noodzakelijk om verder onderwijs te geven over ambtsdragers en hoe we met ambtsdragers horen om te gaan. Ja, want het is van groot belang. Hosea schrijft in het vierde hoofdstuk, negende vers, Hosea 4 vers 9, zoals het volk is, zo is de priester. We zouden het ook mogen omdraaien. Zoals de priester is, zo is het volk. En we hebben het gezongen van de priesterdienst. En we kunnen niet alles rechtstreeks overzetten op zondagmiddag zoals we hier nu zijn samengekomen. Maar er ligt wel deze overeenkomst in. Dat voorgangers zo'n belangrijke rol vervullen. Dat ook de staat van een gemeente er vaak mee valt of staat. Stevige uitspraak, dominee de Jong. Stevige uitspraak, maar daar hebben we de schrift wel in mee. Hoe de leiders van een gemeente zijn, zegt vaak iets van hoe een gemeente gelegen is. Grote verantwoordelijkheid, een immense verantwoordelijkheid. En laten we daarom aan gaan luisteren naar wat de apostel tot ons allen, en in het bijzonder ook tot de ambtsdragers en de predikant, te zeggen heeft. Vers 17. Dat de ouderlingen, die wel regeren, ik zet meteen een punt om dit eerst te overdenken, gemeente. Er wordt hier gesproken over ouderlingen. In het Grieks staat er het woordje presbyteroi. Dat betekent oudsten. U hoort het al, gemeente, dat is meervoud. Ouderlingen. We zouden het in onze tijd vrijmoedig zo mogen zeggen, het gaat over de ouderlingen van de gemeente en daar hoort ook de predikant van de gemeente bij. Meervoud. Ik vertelde u vanmorgen dat we onlangs als gezin Exodus 22 lazen. Daar ging Exodus 18 aan vooraf. We lezen in Exodus 18 dat Jethro op enig moment zijn schoonzoon Mozes bezoekt. En Jethro die bekijkt Mozes, zijn handel en zijn wandel. En op zekere dag is Jethro er getuige van dat Mozes het volk ontvangt van 's ochtends tot 's avonds. Hij moet recht spreken, hij moet oordelen in verschillende kwesties en situaties en zaken. En als Jethro dat ziet, dan zegt hij als rechtgeaarde schoonvader tegen Mozes: Mozes, dit doe je niet goed. Hier ga je aan onderdoor. Deze immense verantwoordelijkheid kun jij niet alleen dragen. Weet je wat je moet doen? Je moet oudsten gaan aanstellen. 70 mannen die samen met jou het volk gaan regeren. En dat gebeurt ook. En Mozes mag dan het volk Israël samen met die oudsten gaan regeren. Daarom zien we ook in de dienst in de synagoge dat er oudsten zijn aangesteld. Een heel bekend fenomeen, ook in het Jodendom. Oudsten, meervoud. Ouderlingen. Een predikant. Het kan dus nooit zo zijn, gemeente, dat is een praktische les, dat een predikant alleen regeert. Dat een dominee alleen heerst. Het gebeurt wel eens, en we zien dat ook wel om ons heen, ver weg, maar ook wel dichtbij, dat bepaalde groeperingen zich vormen rond een charismatische leider. Dat het allemaal draait om hem. Maar gemeente, zulke situaties zijn gevaarlijk. Om niet te zeggen levensgevaarlijk. En het gaat dan ook niet zelden verkeerd. We mogen regeren, maar dat moeten we altijd gezamenlijk doen. We gaan daarmee in het spoor van de Bijbel. Binnen die ouderlingen, binnen die oudsten, binnen die kring zijn er die voornamelijk arbeiden, vers 17, in het woord en in de leer. Dat zegt het slot. Eerst maar de vroege kerk. Het gebeurde wel in de tijd van Paulus dat bepaalde oudsten bedreven waren in het woord en in de leer en die pas bekeerde mensen onderwijs gaven in de geloofsleer en in het woord. En ook tegenwoordig wordt het van ouderlingen gevraagd, soms in heel bijzondere situaties, om daadwerkelijk onderwijs te geven op grond van de schrift, op grond van de leer. Dat leert ons, geliefde broeders, en ik sluit mezelf opnieuw bij u in, dat wij thuis moeten zijn in de schrift. Dat we Gods woord moeten lezen, dat we Gods woord moeten onderzoeken. En ik ben bang, gemeente, dat het in veel gemeenten er bekaaid vanaf komt. De ontlezing raakt niet alleen gemeenten, de ontlezing raakt ook kerkenraden. En ik zeg dat vanmiddag echt niet om er boven te staan, dat moet u opnieuw van mij aannemen, maar het is met de ontlezing slecht gesteld. Met de ontlezing goed gesteld, maar met het lezen van boeken slecht gesteld. Laat staan Gods woord. Gemeente, dienstknecht van de Heere, maar ook ouderlingen, kerkenraadsleden, ze moeten doorkneed zijn in het woord. Waarom? Wel omdat we met het woord de gemeente in moeten en door moeten. En dan moeten we soms ook mensen aanspreken op gedrag. En tijdens de voorbereiding, jonge mensen, moest ik denken aan het werk wat ik heb gedaan op straat. Een boef op straat, hij voelt haarfijn aan of de politieman het wetboek van strafrecht en strafvordering goed tussen de oren heeft. Een boef voelt haarfijn aan wanneer een politieman zijn of haar bevoegdheden kent. Wat mag ik? Wat kan ik op dit moment? Zo is het ook in het geestelijke leven. Wanneer we elkaar aanspreken op onze levenswandel, dan moet het in overeenstemming zijn met Gods woord. Dan moeten we doorkneed zijn in dat woord. Daar moeten we thuis in zijn om elkaar ermee kunnen dienen. En dat geldt ten diepste ons allemaal. Het ambt aller gelovigen. We hebben het eerder gezegd. Thuis in het woord en in de leer. Binnen de kring van de ouderlingen zijn er dus die voornamelijk arbeiden in het woord en in de leer. En binnen die kring zijn er in het bijzonder ouderlingen vrijgesteld voor de prediking. En dat is de predikant. En daarom was ik ook dankbaar met het artikel van professor Schelderhuis in het Reformatorisch Dagblad, die het nog eens opnam voor die belangrijke notie dat een predikant allereerst aangesteld is voor het woord en voor catechese. En gemeente, ik doe het pastoraat met heel veel liefde, begrijp me goed. Maar uw dienstknecht is allereerst geroepen om het woord te prediken en om catechetiseren. Dat is de voornaamste taak van een predikant. Er wordt wel eens gezegd herder en leraar. En dan wordt er soms in één adem achteraan gezegd dat de herder het wint van de leraar. Ik weet het niet. We mogen ze sowieso niet tegen elkaar uitspelen. Maar wanneer we de schrift erop naslaan, dan denk ik dat er meer voor pleit voor het leraarsambt dan voor het herderschap. En een goede preek, gemeente, wees eens eerlijk. Een goede preek is toch ook pastoraat? Voor de hele gemeente nog wel. Ja, een predikant mag zondag aan zondag prediken. Een predikant mag bezig zijn met Gods woord. En ik zeg wel eens, in die zin is een predikant ook een regisseur. Want regisseren betekent onderzoeken. En wat is het prachtig dat je bezig mag zijn met het goddelijke woord. Dat wil ik in alle persoonlijkheid vanmiddag wel met u delen. Ik zeg het vaak thuis, wat is het rijk om door de week met Gods woord bezig te zijn en om het zondags als het ware als een gerecht op te dienen aan de gemeente. En er was dus een vrouw die ik sprak in het ziekenhuis, ze ging niet naar de kerk. Ze zei, u preekt dus op zondag, wat doet u dan door de week? Je kon duidelijk merken dat ze niet bekend was met het predikantschap. Maar door de week mogen we bezig zijn met Gods woord. Binnen die kring van de ouderlingen, waar ook de predikant toe behoort, zijn er, zo zegt Paulus, die wel regeren. Die dus heel ijverig zijn. Die zich toeleggen met bijzondere ijver op het woord van God. Dat zegt Paulus hier in vers 17. En wanneer dat gebeurt, wanneer een ouderling of een andere ambtsdrager een bijzondere ijver aan de dag legt en goed regeert, wel regeert, het woordje kalos wordt opnieuw gebruikt, dan is zo iemand dubbele eer waardig. Dubbele eer. Ja, nou wordt het een beetje ongemakkelijk voor uw predikant. Dat geef ik vanmiddag maar eerlijk toe. Het wordt echt een beetje ongemakkelijk nu. Want dat woordje eer, in het Grieks het woordje time, kan allereerst wijzen op een financiële vergoeding. Spreuken 3 vers 9 zegt dat we de Heere mogen dienen met goed. Met de eerstelingen van onze inkomsten. Dat is natura in de tijd van de Bijbel. De Heere dienen met goed. Wilt u een nieuw testamentisch voorbeeld? Het is niet zo'n fraai en voornaam voorbeeld. Maar wanneer er van het geld van Judas een akker wordt gekocht, dan wordt er voor dat woordje geld hetzelfde woordje gebruikt dat hier gebruikt wordt voor eer. Time. Het gaat dus allereerst om geld. Er wordt ook in onze tijd wel eens gesproken van een honorarium. Dat krijgt een huisarts, dat krijgt een advocaat, dat krijgt een predikant. Een honorarium. U hoort daarin het woordje honor. Honor. In het Engels eer. Eer en een financiële vergoeding vallen hier in vers 17 samen. En geliefde gemeente, nogmaals, het is ongemakkelijk om hierover te preken als predikant. Want het raakt aan de financiële zaken. En begrijp me goed, ik ben vanmiddag nergens op uit. We hebben het goed. We hebben het goed. Ik ben nergens op uit. Het enige wat ik vanmiddag wil, geliefde gemeente, is Gods woord uitleggen en toepassen. Maar het raakt wel aan een financiële vergoeding. Daar hebben degenen die wel regeren recht op. Ze zijn dat waard, zegt Paulus hier. Maar het raakt niet alleen aan een financiële vergoeding, niet alleen aan een geldelijke vergoeding. Het raakt ook aan eer in de vorm van respect. En dat wil ik maar proberen concreet te maken. Hoe kunnen we nu respect tonen aan een predikant, maar ook aan ambtsdragers? Wel, jonge mensen, vanmorgen heb ik het ook gezegd. Begin maar gewoon met u te zeggen. Wees maar voorzichtig met de voornaam. En het is belangrijk dat een ambtsdrager toegankelijk is, maar we moeten niet te joviaal zijn. Daar hebben we zelf ook een taak in. Laat er maar een gepaste afstand zijn wanneer we spreken tot een predikant. En als ik het goed proef, dan mag dat hier ook nog gebeuren. En op Urk mocht het ook zo zijn. Daar ben ik dankbaar voor. Laat er maar een gepaste afstand zijn. Niet vanwege de persoon, maar puur vanwege het ambt. Het gaat niet om de mens. Het gaat om het ambt. En ik heb vaker tegen u gezegd, we verliezen al zoveel gezag op straat, voor de klas, in de maatschappij. Laten we het ambt maar hoog houden. Laten we het maar waarderen. Vers 17. Het raakt niet alleen hoe we een predikant aanspreken en hoe we een ouderling aanspreken. Het raakt ook hoe wij over iemand spreken die dient in het ambt. Hoe spreken wij met onze kinderen? Hoe spreken wij thuis over de dienstknechten van God? Hoe doen we dat? Als David hoort dat Saul gedood is door een Amalekiet, Saul is niet gedood door die Amalekiet, dat heeft Saul zelf gedaan. Maar wanneer die Amalekiet hem meldt dat hij Saul gedood heeft, wat doet David dan? Dan laat hij die Amalekiet doden. Want die Amalekiet heeft zijn hand uitgestoken naar de gezalfde van de Heer. Dat weegt voor David zwaar. En dan hebben we het over een man die hem heeft vervolgd en heeft gestaan naar het leven. Maar dat weegt voor David zwaar. Het zegt iets, gemeente, over hoe we een dienstknecht van de Heer horen te zien. Derde wat ik graag wil zeggen, als het gaat om de waardering, om de eer voor een dienstknecht van de Heer, we zijn hem gehoorzaamheid verschuldigd. Wanneer een dienstknecht van God het woord van de Heer recht snijdt, dan moeten we daar eerbiedig voor buigen. Niet voor de man, niet voor de persoon, maar wel voor het woord dat hij brengt. Hebreeën 13. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en onderdanig. En nogmaals, het gaat om het woord dat door die ambtsdrager wordt gebracht. Het laatste wat ik dan wil noemen als het gaat om praktische zaken in het eren van een predikant. Laat er alstublieft heel veel gebed voor ons zijn. Heel veel gebed. En onlangs zat er een jonge broeder bij me in de studeerkamer en die zei: dominee, wees u verzekerd van ons gebed, want als gezin bidden we voor u. Want u staat voor een grote taak en dat geldt ook voor de medebroeders. Geliefde gemeente, bid voor uw predikant, bid voor uw ambtsdragers en ik geloof ook dat u het doet. Maar blijft u het ook doen. Het is een vorm van eer. Ja, dan spreekt Paulus hier in vers 17 over een dubbele eer. Hoe we dat precies moeten uitleggen is niet helemaal duidelijk. Misschien doelt hij op die financiële vergoeding en op de eer die we net omschreven hebben. Maar Paulus zegt in ieder geval, wanneer opzieners, wanneer ouderlingen wel regeren, goed opzien hebben over de kudde, dan zijn ze die dubbele eer waardig. En dat moeten we hen toebrengen. En dan onderstreept Paulus dat tot slot in onze eerste gedachte in het 18e vers met een schriftwoord. Allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 25. Een dorsende os zult gij niet muilbanden. Waar moeten we dan aan denken, jongens en meisjes? Jullie hebben misschien wel eens een hond gezien met een muilkorf. Zo'n dier kan de bek niet meer open krijgen, die kan niet eten. Dat begrijpen jullie wel, als zo'n korf op zijn snuit zit. Wel, in de tijd van de Bijbel werden ossen gebruikt om koren plat te treden. En dan mocht zo'n os ook van dat koren dat hij vertrad eten. Soms ging hij ook wel met een juk over dat koren heen, met een dorslede. Maar wanneer zo'n os dan werkte op zo'n dorsvloer, dan mocht hij eten van dat koren dat tevoorschijn kwam. Wel, zegt Paulus, als zo'n os al mag eten van het werk dat hij doet, dan mag een dienstknecht van de Heere dat helemaal doen. En dan onderstreept Paulus dat nog eens met een woord uit Lucas 10. Deuteronomium 25, over de dorsende os. Maar ook Lucas 10, waarin het gaat over de arbeid die zijn loon waardig is. Zijn woorden van de Heere Jezus. En let er dan even op, gemeente, dat Paulus in vers 18 zegt, want de schrift zegt. Belijdeniscategezante, de schrift zegt, de schrift, Gods geïnspireerde woord. En de toetsen waren keurig gemaakt. Hier zien we het nog een keer, dat de schrift geïnspireerd is door de Heer, door de Geest. En Paulus die ziet natuurlijk niet alleen het Oude Testament als gezaghebbend, Paulus ziet ook het Nieuwe Testament als gezaghebbend. Want hij zegt de schrift zegt en vervolgens citeert hij zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, uit Lucas. Waarschijnlijk had het evangelie van Lucas toen al gezag. We gaan onze eerste gedachte proberen af te ronden. Moet dan elke ouderling, zegt u, betaald worden? Nee, dat wil niet gezegd zijn vanmiddag. Niet elke ouderling hoeft een financiële vergoeding. In onze tijd is het zo dat de meeste ouderlingen werk hebben. naast hun ambtsdragerschap. Paulus zegt hier wel dat ze het waard zijn. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 1 ook over het feit dat hij geld zou mogen ontvangen, maar dat hij ervan afziet. Hij weet, of hij is werkzaam, dat weten we met elkaar, hij is werkzaam als tentenmaker. En dat laat al zien dat Paulus niet afhankelijk was van het loon. Maar, zo zegt hij, ondanks dat hij afstand doet van die bezoldiging, van dat geld, van die financiële vergoeding, ondanks dat zou hij er wel recht op hebben. Dat wil Paulus ons vanmiddag meegeven. Het is het wel waard. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte, hoe ambtsdragers te waarderen. Er zou meer over te zeggen zijn, maar we gaan naar vers 19. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen. Een ouderling moet geëerd worden, gewaardeerd worden. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat een ouderling, dat een ambtsdrager, in zonde valt. Dat hij zich misdraagt. Dat hij zich te buiten gaat aan een bepaalde zonde. En dan moet zo'n ouderling worden bestraft, worden aangesproken. Maar voordat Paulus daar op doorgaat en gaat zeggen hoe dat moet, zegt Paulus in vers 19, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan. Daar moeten we eerst een streep onder zetten. Dat is het uitgangspunt. Neem niet zomaar een beschuldiging aan. Stilte. Neem niet zomaar een beschuldiging aan. Tenzij, welke tenzij spreekt Paulus dan over? Anders dan onder 2 of 3 getuigen. Als u bekend bent met de schrift, dan weet u dat dit ook een woord is uit Deuteronomium. Op de mond van 2 of 3 getuigen zal elke zaak bestaan. 2 of 3 getuigen. En bij de politie zeiden we wel eens tegen elkaar, 1 getuige is geen getuige. Er moeten 2 of 3 getuigen zijn. Maar dan gaat het in het Oude Testament over een zaak. Over bewijs. Maar hier, goed lezen met elkaar, hier gaat het alleen nog maar over de beschuldiging. Dus als het gaat om een beschuldiging, zijn er 2 of 3 getuigen nodig. Als het gaat om iets tegen een ambtsdrager, zijn er 2 of 3 getuigen nodig. Waarom, gemeente, waarom? In de wereld gaat het op deze manier. En ik ga geen lans breken vanmiddag voor popsterren, dat moet u ook van me aannemen vanmiddag. Maar in de wereld gaat het op deze manier. Als zich een bepaald gerucht verspreidt, al is het soms maar 1 verklaring, dan wordt muziek niet meer op de zender gedraaid. Wassenbeelden worden uit het Madame Tussauds gehaald. Roddelbladen die besmeuren mensen. En nogmaals, ik neem het niet op voor popsterren. Maar door 1 enkel gerucht, soms door een enkele aanklacht, worden mensen diep door het slijk gehaald. Kijk, gemeente. En daarom zeg ik dit, zo kunnen we toch in de kerk niet met elkaar omgaan. We zijn toch niet als de wereld. En daarom zegt Paulus vanmiddag, 2 of 3 getuigen voor we iets inbrengen tegen een ambtsdrager. En ik zeg maar heel eerlijk, zaken kunnen soms ook verkeerd uitgelegd worden. Ik heb een collega predikant heel persoonlijk tegen me horen zeggen, die was een keer aan het preken en toen zat hij wat aan zijn trouwring en op datzelfde moment zat hij iemand aan te kijken in de gemeente, een vrouw. En die vrouw die legde dat oprecht uit alsof hij met haar zou willen trouwen. Het is echt gebeurd, gemeente. Zo kan het ook. En daarom moeten we heel zorgvuldig zijn met een aanklacht jegens een ambtsdrager. Heel voorzichtig. Want we kunnen mensen er ook mee beschadigen. Heel duidelijk. En wat we vaak zien in het kerkelijke leven, en daar ben ik wel bang voor, is dat wanneer een ambtsdrager iemand ergens op moet wijzen, dat het dan vaak mis is. Want we mogen wel tegen u zeggen dat u zondaar bent. Maar wanneer we persoonlijk worden en zeggen, gij zijt die man, dan kon het wel eens heel anders gaan. Dan kon het wel eens heel anders lopen. Kijk, Herodes vond het prachtig om naar de preken van Johannes te luisteren. Maar toen Johannes zei dat hij niet mocht leven met die vrouw en in een overspel leefde met die vrouw, toen ging zijn hoofd eraf. Voelt u gemeente? En Thomas Menten, de bekende Puritein, zegt, een schotel met het hoofd van een dienstknecht van de Heere is altijd nog een veel geserveerde maaltijd. Anders dan onder 2 of 3 getuigen. Als die getuigen er dan zijn, als de beschuldiging dan klinkt en het blijkt terecht te zijn, wat moet er dan gebeuren, vers 20? Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen. Ja, dat heeft Paulus ook eenmaal gedaan ten opzichte van Petrus. In Galaten 2 lezen we dat. Petrus die eerst bij de heidenen zit aan tafel en als er dan joden binnenkomen, dan hoest hij als het ware een keer en dan gaat hij stiekem bij het tafeltje van de joden zitten. Paulus vermaant hem dan in het openbaar. Hoe moeten we dat dan doen? Wel eerst onder 4 ogen, Matthäus 18. En dan uiteindelijk de weg van Matthäus 18 volgen. Maar wanneer een ambtsdrager volhardt in die zonde, dan moeten we de weg gaan die Paulus ons hier beschrijft. Dan moet er ook in het openbaar bestraft worden, in tegenwoordigheid van allen. Hoe? Ja, gemeente, in de gestalte van David. Want toen David die slip van Sauls mantel haalde, toen sloeg zijn hart in de keel. En het trof me ook in de preekvoorbereiding dat er in 1 Kronieken 21 staat, dat wanneer David zich bezondigd heeft aan de volkstelling, dat de oudsten van het volk zich hullen in zak en as en neervallen op de grond, omdat de koning gezondigd heeft. Voelt u gemeente opnieuw? Koning heeft gezondigd en de oudsten hullen zich in zak en as. Wanneer het zo is dat een dienstknecht vermaand moet worden en God verhoede het, dan moeten we dat altijd doen met een gezond leedwezen. Ja, vers 20 zegt, opdat ook de anderen vrees mogen hebben. Er moet dus een afschrikwekkende werking van uitgaan. En ik wil u dat nog duidelijk maken vanuit het boek Deuteronomium. 13e hoofdstuk vanaf vers 6. Dat is een gedeelte dat ik voor wil lezen, omdat het belangrijk is. Het gaat in Deuteronomium 13 vanaf vers 6 over verschillende mensen die het volk Israël zouden kunnen aanporren om te zeggen, laten we andere goden gaan dienen. Goden die u niet gekend hebt en die uw vader ook niet gediend hebben. En wat zegt de Heere dan, als er dan mensen zijn die het volk Israël willen aftrekken, bij de Heere vandaan richting die afgoden? Vers 9, maar gij zult hem zekerlijk doodslaan. Dat is wat. Dat is een ernstige gedachte. Ja, gij zult hem met stenen stenigen, vers 10 van Deuteronomium 13. En dan moet u lezen wat er staat in vers 11. Opdat gans Israël het horen en vrezen. Kijk gemeente, ik ben wel eens bang dat we van de Heere een heel zoetsappig beeld hebben. Dat God alles met de mantel der liefde bedekt. Maar zo mag het niet gaan in de kerk. De Heere zegt opdat ze het zien, opdat ze het horen en opdat ze vrezen. Nieuwtestamentisch voorbeeld? Christus. Hij wandelt in openbaring tussen de 7 gouden kandelaren. De 7 gemeenten, en we geloven dat dat de gemeenten zijn van de wereldkerk. Christus wandelt tussen die kerken. En wat lezen we als Johannes die Christus ziet? Dan valt hij als dood aan zijn voeten neer. Kijk, dat is nu de Heer Jezus die het opneemt voor de heiligheid van de gemeente. Daar gaat het om. Er moet een werking van uitgaan wanneer ambtsdragers zich komen te ontgaan. En dan onderstreept Paulus dat met hele diepe woorden in vers 21. Ik betuig voor God de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat ge deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, nietsdoende naar toegenegenheid. Ja, Timotheus moet onbevooroordeeld handelen, zonder aanzien des persoons. En we krijgen reden om aan te nemen, dat hebben we vanmorgen ook wel gezien, dat Timotheus daadwerkelijk mensen moet gaan aanspreken. En dat raakt aan de leer. Dus het is ook heel goed mogelijk dat Timotheus geroepen wordt om ouderlingen aan te spreken. Misschien wel ouderlingen die ouder zijn dan hij. En hoe gemakkelijk is het dan om te denken, die ouderling, die man die zoveel respect geniet, of die dominee, die goede dominee, moet ik die aanspreken op die daden? Ben ik daartoe geroepen? Ja, zegt Paulus, zonder aanzien des persoons. We mogen een ander niet voortrekken vanwege het feit dat iemand misschien status heeft of een bevoorrechte positie. Zonder vooroordeel, nietsdoende naar toegenegenheid. Waarom dan? Wel, dat zegt Paulus in het begin van vers 21, omdat Paulus zich allereerst gesteld weet voor de Heere, de grote rechter. En de Heere, gemeente, velt altijd een rechtvaardig oordeel. Op de jongste dag velt hij dat oordeel. We hebben het beleden. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En komen we aan zijn linkerhand recht, dan moet de hand op de mond, want dan is het naar recht. En komen we aan zijn rechterhand terecht, dan is het goddelijke genade alleen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar het oordeel van God is altijd recht. En daarom mogen we nooit handelen met aanzien des persoons. En ik moest denken, jonge mensen, aan dat beeld wat jullie ook wel kennen van justitie. Vrouwen justitia, ze draagt een weegschaal. Daar wordt de zaak als het ware in gewikt en gewogen. Maar ze draagt ook een blinddoek. Want ze mag niet handelen met aanzien van de persoon. Ze moet objectief zijn en het recht, de wet, eerlijk wegen. Wel, zegt Paulus tegen Timotheus, dat moet jij nu ook gaan doen. Geen vooroordeel, geen voortrekkerij. Nee, eerlijk. Gemeente, we gaan naar onze derde gedachte. De tweede gedachte was hoe ambtsdragers te corrigeren. We gaan tot slot naar onze laatste gedachte, hoe ambtsdragers te selecteren. Ja, want zo klinkt het in vers 22, leg niemand haastelijk de handen op. Er is wel gedacht dat het hier gaat om ambtsdragers die na bekering weer terugkomen, als het ware in het ambt. Dat gebeurde ook wel in de vroege kerk. Eusebius, de bekende kerkvader, heeft erover geschreven. Maar we geloven dat dat een later gebruik is. Dus als het hier gaat over het opleggen van handen, dan mogen we denken aan de praktijk waarbij iemand als het ware werd ingewijd in de dienst aan de Heere. Denk ook maar aan Timotheus zelf, Handelingen 16. Hij krijgt ook de handen opgelegd. Het is dus een soort inwijdingsritueel, een bepaalde symboliek die duidelijk maakt, u wordt apart gezet voor de dienst aan de Heere. Maar, zo zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon, dat mag nu niet te snel gebeuren. Niet te haastig. Waarom niet? Wel, zo iemand moet een goede getuigenis hebben. En ik maak het maar weer concreet om het ook over te zetten naar de tijd van vandaag. Wanneer iemand zich meldt bij de poort in Apeldoorn en die wil graag predikant worden omdat de Heer hem daartoe geroepen heeft, dan vinden er verschillende onderzoeken plaats, gesprekken. Er moet een attest komen. Tegenwoordig moeten ze assessments doen. Er moet een goed getuigenis van zo'n broeder uitgaan, omdat hij gaat dienen in het koninkrijk van God. En daarom zegt Paulus nu tegen Timotheus, leg niemand haastelijk de handen op. Laat het met eerbied gesproken nog een poosje overwinteren en overzomeren. Wanneer iemand gaat dienen in het ambt, mag dat niet te snel gebeuren. Nee, Timotheus, want als u dat wel zou doen, en iemand zou in zonde blijken te leven, wat zegt hij dan in vers 22? Dan hebt u gemeenschap aan die zonde van de ander. En daarom moet er in het kiezen van ambtsdragers zorgvuldig te werk gegaan worden. Voor het kiezen van een predikant, ook voor het kiezen van een ambtsdrager. En daarom worden de namen ook verschillende keren afgekondigd, zodat er wettige bezwaren tegen de benoeming kan worden ingebracht. Tegen de bevestiging kan worden ingebracht. leg niemand haastelijk de handen op. Bewaar uzelf rein, hebt u het weer. En als Paulus dan dit gezegd heeft tegen zijn geestelijke zoon, dan komt hij met een mededeling die misschien op ons wel wat bevreemdend werkt in vers 23. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. U zegt, moet dit nou een plek krijgen in hoofdstuk 5 van de eerste Timotheusbrief? Zo'n persoonlijke nood, zo'n persoonlijke mededeling aan Timotheus, dat hij maar wat wijn moet gaan drinken en niet langer water alleen. Waarom doet Paulus dat? Raakt dat wel aan dit hoofdstuk? Ja, gemeente, ook dit vers raakt aan dit hoofdstuk. In dit vers staat ook keurig op zijn plaats. Dus we hoeven niet mee te gaan met die verklaringen die zeggen dat het maar ingevoegd is, later. Nee, dit vers heeft keurig plek gekregen hier in hoofdstuk 5. Waarom? Water was in de tijd van Timotheus vaak vervuild. Van water werd je vaak ziek. Water was niet schoon, niet zoals in onze tijd. Timotheus heeft toch alleen water gedronken. Waarom? Wel, het is heel goed mogelijk, gemeente, en verschillende verklaarders wijzen erop, het is heel goed mogelijk dat Timotheus zich onthield van wijn, onthield van water dat aangelengd was met wijn, vanwege die mensen die die ascetische leer brachten. Die mensen, weet u wel, die zeiden, je mag niet trouwen, je mag geen vlees eten. En vaak zeiden die mensen ook, je mag ook geen wijn drinken. Wijn werd vaak gebruikt om het water te ontsmetten, werd aangelengd, 1 op 8 hebben we eerder tegen u gezegd. En het lijkt erop dat Timotheus zich onthoudt van die wijn, dat hij alleen maar water drinkt, dat hij misschien is meegegaan in die leer van de asceten. Het zou ook nog anders kunnen zijn dat Paulus hem met deze woorden op het hart wil drukken, Timotheus, bewaar uzelf rein. Drink ook maar gerust een slokje wijn. Dat u uzelf rein moet bewaren, Timotheus, betekent niet dat u geen wijn mag drinken. Dat mag best. Want zelfs Gods kind is geneigd tot wetticisme. Zelfs Timotheus zou nog kunnen denken, laat me maar onthouden van die wijn, laat me maar meegaan in dat vaarwater van die asceten, dan dien ik de Heere tenminste recht. Nee, zegt Paulus, bewaar uzelf rein, maar dat betekent niet dat je geen wijn mag drinken. Maar we moeten goed lezen, want deze tekst wordt nogal eens voor het karretje gespannen, dat we vooral maar alcohol moeten gebruiken. Nee, gebruik een weinig wijn, weinig, met mate, en om welke reden, wat zegt Paulus, om uw maag. En uw menigvuldige zwakheden. Dus Timotheus moet het doen vanwege zijn gezondheid. Daar gaat het om. En zeker, wij mogen wijn drinken. We mogen genieten van het goede dat de Heere geeft. Dat hebben we op dankdag nog gehoord. Maar laat dit wel een woord zijn op zijn pas gesproken. Met mate. En Timotheus krijgt het op zijn hart gedrukt. Doe het voor uw maag en doe het voor uw zwakheden. Het gaat om de gezondheid en het leven van Timotheus. Opdat het woord zijn loop hebben. We gaan besluiten en dat doen we met de laatste twee verzen. Vers 24, van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Wat bedoelt Paulus met deze woorden? Wel, als het gaat om die veroordeling, dan moeten we denken aan dat oordeel waarbij een ambtsdrager gekozen wordt of niet gekozen wordt. Dat wordt hier bedoeld met veroordeling. Dus het gaat hier niet over het eindoordeel, het grote oordeel. Het gaat hier over het oordeel dat geveld moet worden over potentiële ambtsdragers. En wanneer dan die potentiële ambtsdragers worden besproken, dan zijn er, bij wie van tevoren al heel duidelijk is, die leven in zonde. Die leven in openbare zonden. Die kunnen dus op voorhand al niet op het lijstje. Dan is er nog een categorie. Dat is slot van vers 24. die worden dan wel besproken, maar nadat ze besproken zijn, nadat er een bepaald oordeel over hen is geveld, volgen de zonden hun na. Dus blijkt later dat ze in zonde leven. Ik ben bang, gemeente, dat die categorie veel voorkomt in de kerk. Want we kunnen voor elkaar vaak heel goed de schijn ophouden. Meer dan in de wereld. En dan zijn er nog twee categorieën en daar spreekt Paulus over in vers 25. Desgelijks ook de goede werken. Er zijn broedersgemeenten, wanneer die besproken worden in de kerkenraad, dat er gezegd kan worden, die hebben een onbesproken levenswandel. Je kan zo aan de buitenkant zien dat die met de Heere leven. En ik weet wel, we kunnen niet kijken naar het hart, maar er zijn mensen, ook vanmiddag hier in de kerk, mannen en vrouwen, aan wie je kan zien, die leeft met de Heere. Dat is openbaar. En er zijn er ook, en dat is de laatste categorie die Paulus noemt, waar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden. Ja, aanvankelijk lijkt het verborgen en je moet soms wat doorvragen als je bij die broeder op bezoek komt. Hoe ligt het nou, broeder? Zuster, vertel er eens iets over. Het ligt verborgen. Maar uiteindelijk kan het niet verborgen worden, zegt Paulus. Want vroeg of laat is er toch iets waarbij het werk van de Heer op een heerlijke manier doorschemert en schittert. Dan kan het toch niet verborgen blijven. Wel, dat zijn de vier categorieën, als ik het zo mag noemen vanmiddag. De vier categorieën, als het gaat om het kiezen van ambtsdragers. Zij die leven in openbare zonde. Zij die verborgen zonden aan de hand houden en koesteren. Zij die duidelijk een godzalige levenswandel hebben. En zij bij wie je wat verder moet kijken om de godsvrucht te ontdekken. Gemeente, ik draai de spiegel om vanmiddag. Laten we niet langer kijken naar onze broeders in het zwart. Ik hou u de spiegel voor. Welke van de vier categorieën tekent uw en jouw leven? Leeft u in openbare zonde als de wereld? Ik zeg het opnieuw, bekeer je. Bekeert u. Koestert u bepaalde zonden? Drukt u ze ten diepste tegen uw hart? Verborgen zonden waar een ander niet van weet? Kom tot inkeer. Keer je er vanaf. Niet morgen. Maar nu. En wanneer u door genade mag leven in een godzalige levenswandel. Ik weet het wel, dan hebt u vaak het lampje op de rug. U houdt het er zelf niet voor. Maar dan geve de Heere dat u daarin mag volharden. En wanneer het nog verborgen ligt in uw leven, en die zijn er ook vanmiddag, dan schenke de Heere die genade, dat het zichtbaar mag worden, en dat u het inderdaad met vrijmoedigheid mag zeggen, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Gemeente, we gaan besluiten, maar dat doe ik niet met vers 25. Dat doe ik ook niet met vers 24, dat doe ik met vers 22. Dominee, dat hebben we al gehad, klopt, maar daar heb ik nog niet alles van gezegd. En daarom nog een keer vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Wat voor beeld roept dit bij u op? Leg niemand haastelijk de handen op en heb geen gemeenschap aan de zonde. Grote verzoendag, wanneer de hoge priester, Leviticus 16, wanneer de hoge priester zijn handen legt op die bok, zijn handen drukt op die bok, wordt hij één met die bok. En dan worden als het ware de zonden van het volk overgedragen op die bok. Heeft die bok gemeenschap met zonde, of niet? En wanneer die bok dan weg wordt gestuurd, wordt daarmee de zonden van het volk weggedragen. Ook hier in gemeente schittert Christus, het Lam van God. Ja, die de zonde van de wereld wegdraagt. U, jij en ik. Ook de ambtsdragers, wij mogen schuilen achter dat bloed. Misschien staan we voor ons besef wel met vuile kleren als een Jozua voor de engel des Heren, voor het aangezicht van de Heren. Misschien moeten we het wel zeggen met Jesaja. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Misschien moeten we het met Petrus wel zeggen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ja, maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gode zij dank, ook ambtelijke zonden. Amen.